Wij lezen uit 1 Koningen 13. We lezen daar de eerste 32 versen. 1 Koningen 13, vers 1 tot en met vers 32.
De man Gods uit Juda. En zie, een man Gods kwam uit Juda door het woord des Heeren te Bethel. En Jerobeam stond bij het altaar om te roken. En hij riep tegen het altaar door het woord des Heeren en zei: Altaar, altaar, zo zegt de Heere. Zie, een zoon zal aan het huis van David geboren worden, wiens naam zal zijn Josia. Die zal op u offeren de priesters ter hoogten die op u roken, en men zal mensenbeenderen op u verbranden. En hij gaf tenzelfde dag een wonderteken, zeggende: Dit is dat wonderteken waarvan de Heere gesproken heeft. Zie, het altaar zal vaneengescheurd en de as die daarop is afgestort worden. Het geschiedde nu, als de koning het woord van de man Gods hoorde, het welk hij tegen het altaar te Bethel geroepen had, dat Jerobeam zijn hand van op het altaar uitstrekte, zeggende: Grijp hem. Maar zijn hand, die hij tegen hem uitgestrekt had, verdorde, dat hij ze niet weder tot zich trekken kon. En het altaar werd vaneengescheurd en de as van het altaar afgestort, naar dat wonderteken dat de man Gods gegeven had door het woord des Heeren. Toen antwoordde de koning en zei tot de man van God: Aanbid toch het aangezicht van de Heere uw God ernstig en bid voor mij dat mijn hand weder tot mij komen. Toen bad de man Gods het aangezicht des Heeren ernstig en de hand van de koning kwam weder tot hem en werd gelijk tevoren. En de koning sprak tot de man van God: Kom met mij naar huis en sterk u en ik zal u een geschenk geven. Maar de man God zei tot de koning: Al gaf gij mij de helft van uw huis, zo zou ik niet met u gaan. En ik zou in deze plaats geen brood eten, nog water drinken. Want zo heeft mij de Heere geboden door zijn woord, zeggende: Gij zult geen brood eten, nog water drinken. En gij zult niet wederkeren door de weg die gij gegaan zijt. En hij ging door een andere weg en keerde niet weder door de weg door welke hij te Bethel gekomen was. Een oud profeet nu woonde te Bethel en zijn zoon kwam en vertelde hem al het werk dat de man Gods te 10 dagen in Bethel gedaan had, met de woorden die hij tot de koning gesproken had. Deze vertelde zij ook hun vader en hun vader sprak tot hen: Wat weg is hij getogen? En zijn zonen hadden de weg gezien welke de man Gods was getogen die uit Juda gekomen was. Toen zei hij tot zijn zonen: Zadel mij de ezel. En zij zadelden hem de ezel en hij reed daarop. En het toog de man Gods na en vond hem zittende onder een eik. En hij zei tot hem: Zijt gij de man Gods die uit Juda gekomen zijt? En hij zei: Ik ben het. Toen zei hij tot hem: Kom met mij naar het huis en eet brood. Doch hij zei: Ik kan niet met u wederkeren, noch met u inkomen. Ik zal ook geen brood eten, noch met u water drinken in deze plaats. Want een woord is tot mij geschied door het woord des Heeren. Gij zult aldaar nog brood eten, nog water drinken. Gij zult niet wederkeren, gaande door de weg door welke gij gegaan zijt. En hij zei tot hem: Ik ben ook een profeet gelijk gij. En een engel heeft tot mij gesproken door het woord des Heeren, zeggende: Breng hem weder met u in uw huis, dat hij brood eet en water drinkt. Doch hij loog hem. En ik keerde met hem weder en had brood in zijn huis en dronk water. En het geschiedde, als zij aan de tafel zaten, dat het woord des Heeren geschiedde tot de profeet die hem had doen wederkeren. En hij riep tot de man Gods die uit Juda gekomen was, zeggende: Zo zegt de Heere, daarom dat gij de mond des Heeren zijt wederspannig geweest, en niet gehouden hebt het gebod dat de Heere u geboden had, maar zijt wedergekeerd en hebt brood gegeten en water gedronken ter plaatse, waarvan hij tot u gesproken had: Gij zult geen brood eten, noch water drinken. Zo zal uw dode lichaam in uw vader een graf niet komen. En het geschiedde nadat hij brood gegeten had en nadat hij gedronken had, dat hij hem de ezel zadelde, te weten de profeet die hij had doen wederkeren. Zo toog hij heen en een leeuw vond hem op de weg en doodde hem. En zijn dode lichaam lag geworpen op de weg en de ezel stond daarbij, ook stond de leeuw bij het dode lichaam. En zie, er gingen lieden voorbij en zagen het dode lichaam geworpen op de weg en de leeuw staande bij het dode lichaam. En ze kwamen en zeiden het in de stad waarin de oude profeet woonde. Als de profeet die hem van de weg had doen wederkeren dit hoorde, zo zei hij: Het is de man Gods die de mond des Heeren wederspannig is geweest. Daarom heeft de Heere hem de leeuw overgegeven, die hem gebroken en hem gedood heeft, naar het woord des Heeren dat hij tot hem gesproken had. Verder sprak hij tot zijn zonen, zeggende: Zadel mij de ezel, en zij zadelden hem. Toen toog hij heen en vond zijn dode lichaam geworpen op de weg en de ezel en de leeuw staande bij het dode lichaam. De leeuw had het dode lichaam niet gegeten en de ezel niet gebroken. Toen nam de profeet het dode lichaam van de man Gods op en legde dat op de ezel en voerde dat wederom. Toen kwam de oude profeet in de stad om rouw te bedrijven en hem te begraven. En hij legde zijn dode lichaam in zijn graf en ze maakten over hem een weeklacht. Ach, mijn broeder, het geschiedde nu nadat hij hem begraven had, dat hij sprak tot zijn zonen zeggende, als ik zal gestorven zijn, zo begraaf mij in dat graf waarin de man Gods begraven is en leg mijn beenderen bij zijn beenderen. Want de zaak zal gewisselijk geschieden die hij door het woord des Heeren uitgeroepen heeft tegen het altaar dat te Bethel is en tegen al de huizen der hoogten die in de steden van Samaria zijn.
We staan vanmiddag stil bij twee profeten. Dat deden we al een keer eerder, hè? Eldad en Medad. Dan noem ik ze maar even twee boodschappers. En we staan stil bij het gedeelte wat we lazen. Dat is een lang hoofdstuk. En ik lees u nu nog 1 Koningen 13, een paar woorden uit vers 1 en vers 11. In vers 1, en zie, een man Gods kwam uit Juda door het woord des Heren tot Bethel. In vers 11, een oud profeet nu woonde te Bethel. Twee boodschappers. Gemeente, jongens en meisjes, wat doet een boodschapper? Ja, die brengt een boodschap over. Heb je wel eens gehoord van Nancy Wake? Ze had de bijnaam White Mouse, witte muis. Ze werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog als boodschapster voor het Franse verzet. En ze fietste ooit honderden kilometers door vijandelijk gebied om belangrijke codes over te brengen voor een radiostation. En Nancy Wake die wist, als was ze een muis hè, die door kleine gaatjes heen piepte, wist ze door vijandelijk gebied de boodschap op het goede adres over te brengen. Nou, vanmiddag komen we twee onbekende boodschappers tegen. Ze brengen een belangrijke boodschap in vijandelijk gebied. Dan gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is twee boodschappers. Twee boodschappers. We letten op hun standplaats, hun zitplaats, hun rustplaats. Dus hun standplaats, hun zitplaats en rustplaats. Ja, we komen vandaag twee boodschappers van God tegen. Waar komen we ze tegen? In Bethel. Bethel, zegt die naam je wat? Wat denk je aan bij Bethel? Ik denk aan Jacob. Jacob, die zoon van Isaac, die op de vlucht geslagen is voor zijn broer Esau. En dan gaat hij slapen. Waar? In de open lucht. En wat gebeurt er? God verschijnt aan hem. En zegt hem zijn zorg en liefde toe. En Jacob noemt dan die plaats Bethel, huis van God. Hier was God aanwezig. En op Gods bevel komt Jacob jaren later terug in Bethel om te doen wat hij beloofd heeft, om een altaar voor God te bouwen. Eerst heeft hij verschillende afgoden die zijn gezinssituatie waren binnengesmokkeld. Hij heeft al die goden eruit gezet, bij het oud vuil gezet. En daarna in Bethel is hij bezig met het stapelen van stenen, bouwt hij een eenvoudig altaar om God te danken en te eren. En dan maken we een sprong. Al meer dan 900 jaar. Kijk, in Bethel wordt er opnieuw een altaar gebouwd. Het is net wat groter dan die van Jacob. En er is ook een heiligdom bij gebouwd. En er zijn veel meer mensen die bij het altaar staan. Er vindt een dienst plaats, er wordt geofferd. Koning Jerobeam is de opdrachtgever. Koning Jerobeam heeft de leiding. Waarom staat Jerobeam bij dat altaar? Heeft hij net als Jacob een opdracht van de Heere gekregen? Jerobeam, bouw voor mij een altaar in Bethel. Nee. Die opdracht heeft hij niet gekregen van God. Heeft hij dan net als Jacob de nabijheid van God ervaren en wil hij God eren? Nee, nee, daar is ook geen sprake van. Maar waarom bouwt Jerobeam dan een altaar? Nou, dat zit zo. Israël is na de regeringsperiode van Salomo in twee rijken uiteengevallen. Een noordelijk en een zuidelijk rijk. Een twee stammen en een tien stammen rijk. En Jerobeam die is koning van het tien stammen rijk. Maar ja, Jeruzalem, de plek waar de tempel staat, de plek die God uitkoos, de plek waar God gediend wordt door priesters en waar de Israëlieten naartoe komen om te bidden en te offeren. Ja, dat ligt in het andere stuk, in het tweestammenrijk. En nou is Jerobeam zo bang dat de Israëlieten zijn onderdanen naar het andere gebied toe gaan. Dat er zo'n aantrekkingskracht uitgaat van Jeruzalem. En hij is bang dat hij zijn macht verliest en zijn grip verliest op zijn onderdanen. Dat moet hij voorkomen. En wat doet hij? Hij bouwt op zijn eigen grondgebied zelf een heiligdom met een altaar. Twee trouwens, eentje in Dan en dus ook eentje in Bethel. En hij plaatst er grote beelden bij. En hij roept de inwoners op. Oh, je kunt ook wel gewoon in Bethel komen offeren. Dat scheelt een heel hoop gereis en tijd. En ik zal wel zorgen dat er ook priesters zijn die aan het werk gaan. Ah, ze komen wel niet uit het huis van Aaron. Het zijn wel niet mensen uit de stam van Levi. Dat God wel volgeschreven, maar ach, wat zou het. Kijk, daar staat Jerobeam. Bij zijn zelfgebouwde altaar in Bethel. Weet je wie er op dat moment ook in Bethel zijn? Twee boodschappers van God. Wat doen ze? Ze doen allebei iets verschillend. De eerste die we tegenkomen, die komt eraan lopen als die dienst onder leiding van Jerobeam net begonnen is. Hij is nog jong. Waar komt hij vandaan? Uit het tweestammenrijk. Hij is de grens overgetrokken en naar Bethel gegaan. Waarom? Om een boodschap van God door te geven. God heeft hem naar Bethel geroepen. Zijn standplaats is, heel kort, heel even, Bethel. Kijk, daar staat hij. Doet zijn mond open en hij geeft de woorden van God door. Zo zegt de Heer. Wat is zijn boodschap? Zijn boodschap is: God kan aan jullie eigenwillige godsdienst geen goedkeuring geven. En daarom zal dit altaar scheuren en het as van het verbrande offervlees zal op de grond vallen. En later zullen de beenderen van die zogenaamde priesters die actief hier zijn op het altaar verbrand worden. Dat is de straf van God. Die jonge boodschapper kondigt het oordeel van God aan. Hij neemt het op voor de eer van zijn God. Hoe reageert Jerobeam? Hij wordt woedend. Hij wijst die profeet uit Juda aan en hij zegt: grijp hem. Maar kijk wat er gebeurt. Hè. De koning die rood aanloopt van woede wordt ineens lijkbleek. Want hij kan zijn arm niet meer terughalen. Die is versteend, verstijfd. Hij krijgt er geen beweging meer in. En kijk wat er nog meer gebeurt. Gebeurt wat de jonge boodschapper zojuist al heeft aangekondigd. Het altaar scheurt in tweeën. De as van het vlees valt naar beneden. En Jerobeam ziet het gebeuren en hij wendt zich tot die boodschapper. En hij zegt: bid voor mij. Zorg dat mijn arm weer kan bewegen. En die jonge man die bidt. En God hoort. En de koning die kan zijn arm weer bewegen. En als dank daarvoor zegt hij: joh, kom met mij mee naar huis. Ik nodig je uit voor een koninklijke maaltijd. En je krijgt ook een mooi cadeau, een koninklijk geschenk. Maar de man Gods, hè, zoals die wordt genoemd, die jonge boodschapper, die bedankt ervoor en hij zegt: nee, nee, dat kan ik niet doen. Want de Heer heeft mij, vers 8 en 9, heel nadrukkelijk bevolen dat ik nergens binnen mag gaan, dat ik niet mag eten en drinken. Waarom heeft de Heer hem dat verboden? En gemeente, dit is even een heel belangrijk punt in deze geschiedenis. Om zo duidelijk te maken dat de God van deze boodschapper, God, niets te maken wil hebben met dat altaar in, in Bethel met de eigenwillige godsdienst, de afgodendienst in Bethel. Daarom mag hij nergens naar binnen. Nou zeg eens, wat vind je van deze jonge boodschapper? Hij wordt door God geroepen voor een kort moment naar Bethel te gaan. Dat tot zijn standplaats te maken. En de woorden van God door te geven. En gehoorzaam doet hij wat God van hem vraagt. Hij vlijt de koning niet, hij spaart die zogenaamde priesters niet. Eerlijk geeft hij de woorden van God door. En als hij uitgenodigd wordt voor de maaltijd van de koning, dan slaat hij dat aanbod af. Want de Heer heeft tegen hem gezegd, nee, niet doen. Deze man is heel radicaal. Heel rechtlijnig. Hij doet geen water bij de wijn. Hij velt de scherpe kantjes er niet af. Hij draait ook niet. Hij zegt niet, dan moet ik woorden van God gaan doorgeven. Maar het is wel de koning hè, die daar staat. Dus dan kun je een beetje op je tellen passen, op je woorden letten. Of ik mag nergens aan tafel gaan. Maar als de koning je uitnodigt, dat is toch ook wel heel onbeleefd om er niet op in te gaan. En misschien is het wel een heel mooi moment om van hart tot hart eens met elkaar te spreken. Nee, deze jonge boodschapper is God gehoorzaam. In de woorden die hij doorgeeft, in de opdracht die hij kreeg. Nou, dat is toch geweldig. Is hij niet een voorbeeld voor ons? Kijk, als ik kijk naar deze man, dan komt de vraag op mij af, hoe gehoorzaam ben ik aan God? Laat ik, zonder aanziens des persoons, Gods woord spreken? Blijf ik bij de zonde vandaan, waar de Heer mij in de Bijbel voor waarschuwt? Ben ik met Gods woorden werkzaam in mijn leven, omdat ik de Heer zelf heel serieus neem? Laat ik me leiden door de Heer, ook in de weg die Hij mij wijst? Hoe gehoorzaam ben ik eigenlijk? Nou, dat is die ene boodschapper die Bethel even tot zijn standplaats heeft. Maar er is nog een boodschapper van God in Bethel aanwezig. Hij is een heel stuk ouder dan zijn collega. En hij heeft al langere tijd Bethel tot zijn standplaats. Hij woont er. Er is nauwelijks afstand tussen zijn woning en die dienst die Jerobeam houdt. Maar waar is die? Staat hij tussen de menigte? Nee, hij zit thuis. Hoezo? Is hij ziek? Nee. Is hij te oud om woorden van God door te geven? Nee, dat blijkt straks wel. Dan heeft hij ook woorden en dan spreekt hij ook allerlei woorden. En hij kan zich ook dan nog prima verplaatsen. Waarom is hij dan nergens te zien? Wil hij hier niet bij zijn, bij die dienst? Blijft hij heel bewust thuis als een stil protest tegen het altaar dat Jerobeam inwijdt? Dat zou heel goed kunnen. Maar dat hij het laat afweten, is toch wel heel apart. Want Bethel is zijn standplaats. Had hij niet op die plek moeten staan waar die jonge man uit het Tweestammenrijk staat, was die reis van de jonge man eigenlijk wel nodig geweest als er al een profeet in Bethel woont. Maar deze oude boodschapper heeft zich teruggetrokken. Waarom? Is hij bang voor de koning? Is hij bang voor de mensen? Durft hij er niet tegenop te komen? Nou, dat de oude profeet in zijn standplaats niet staat op de goede plek, waar hij wel had moeten staan, geeft te denken. Laat hij niet na wat hij wel had moeten doen? En als ik kijk naar deze man, dan komt de vraag op me af, ben ik misschien ook nalatig? Laat ik ook iets na wat ik wel zou moeten doen? Er is ook zoiets als de zonde van nalatigheid. Dan zeg je, waar moet ik dan aan denken? Nou, daar is de kans voor u om profeet te zijn. Om te getuigen wie God is, om te vertellen over zijn wil. Ja, de kans is er. Maar ik laat het na. Ineens is daar een opening om met je kind te bidden. Om woorden van God aan haar door te geven. Om hem te wijzen op de goede wetten van God. Maar ik zwijg. Of je ziet in je omgeving iemand die je kent. Een verkeerde weg op. En je krijgt de gelegenheid om erover te spreken en die ander te wijzen op Gods wil. Maar je kijkt de andere kant op. Je trekt je terug. Of ik krijg de gelegenheid op mijn werk om uit te leggen waarom dat ik niet meega met een uitje misschien, een feestje. Want je beseft dat is niet goed voor mij. Dat gaat tussen mij en God inzitten. Maar dat zeg je niet. Nee, je gaat niet mee. Je blijft thuis. Maar een ander moet gissen waarom. Je krijgt de gelegenheid om het op te nemen voor de eer van God, voor de wetten van God. Door je stem te laten horen tegen de abortuspraktijk in ons land. Maar je zwijgt. Je krijgt de gelegenheid om te gaan staan. Om je stem te laten horen tegen antisemitisme, jodenhaat. Maar je blijft thuis. Hoe makkelijk zwijg ik niet. Ontloop ik mijn roeping. Leg ik me misschien wel bij de situatie neer, ja, maar de meerderheid begrijpt me toch niet. En het is geen begin aan om er tegenin te gaan en het helpt toch niet. Als dat je houding is, ben je dan op je plaats? Lijk je dan niet op deze oude man? Die gewoon alles laat gaan in Bethel. Die rustig in Bethel woont. En niets van zich laat horen. Hoe komt dat? Want gemeente, als de Heilige Geest in je hart gaat werken, dan wordt er toch een vuur ontstoken in je hart, vol liefde voor de Here en voor zijn woord. De profeet Jeremia zegt, als dat vuur gaat branden van binnen, dan kan het niet binnen zijn huis blijven, dan moet het naar buiten komen. Ken je dat? Is dat vuur van de Heilige Geest in je hart ontstoken en kreeg je het verlangen om de Here te dienen en om groot en goed van hem te spreken? Ben je toch heilig verontwaardigd? Als er met God en als er met zijn wetten wordt gespot. Of niet? Dan doet het je toch zeer als God klein wordt gemaakt en zijn goede geboden aan de kant worden geschoven. Dan wil je toch opkomen voor zijn eer. Herken je dat? Of is dat vuur bij je ingezakt? En ben je achterop geraakt, verachterd in de genade. Het zou zomaar kunnen. Het blijft een beetje een raadselachtig figuur, die oude man. Maar het zou zomaar kunnen dat hij ook verachterd is in de genade. En dat kan bij mij ook het geval zijn. Je bent niet meer wie je was. Je bent niet op je plek. Je doet de Here zo tekort. Je leeft niet meer zo nabij de Here. En de liefde taant. En het gebedsleven versloft. Ja, je leest nog wel uit je Bijbel, maar het is eigenlijk niet veel meer dan een ritueel geworden. Je hart is er niet meer bij betrokken. En waar je eerder met vreugde las in je Bijbel. En de Here zocht in het gebed. En anderen wezen op hem. Het is weg. Het lijkt verdwenen te zijn. Maar hoor. Je bent vanmiddag in de werkplaats van de Heilige Geest. En hier, ja hier ontsteekt de Heilige Geest het liefdesvuur. En hier wil hij ook dat liefdesvuur dat misschien minimaal is geworden in je leven en dreigt uit te gaan, weer op te porren. Dat doet hij, hè, door je te ontdekken. Te confronteren met de zonde van nalatigheid. Dat doet hij door je te wijzen op hem, de Heer Jezus Christus. Bij wie er vergeving te vinden is voor mijn laksheid. Voor mijn zwijgen waar ik had moeten spreken. Bij hem is er vergeving voor de zonde van nalatigheid. Hier wil de Heilige Geest mijn lippen weer aanraken. Hier wil de Heilige Geest mijn voeten in beweging brengen. zodat ik echt ga staan op de plek waar God me hebben wil, om daar in afhankelijkheid van Hem een zoutend zout en een lichtend licht te zijn, te midden van een goddeloze omgeving. Ik kom vandaag twee boodschappen tegen. Hun standplaats is voor even of al voor langere tijd Bethel. Kennen ze elkaar? Dat is niet waarschijnlijk. Maar ze gaan elkaar kennen. Want ze ontmoeten elkaar. En ze gaan bij elkaar zitten. Onze tweede gedachte, hun zitplaats. Waar zit de jonge profeet? Onder een boom. In de schaduw van een boom. Hij heeft Bethel verlaten. En hij is onderweg naar huis. En onderweg naar huis is hij erbij gaan zitten. Waarom? Is hij moe? Neemt hij een pauze? Of ziet hij het niet meer zitten? Is hij zo moedig geweest? Is hij misschien moedeloos geworden? Net als Elia, die zo moedig op de berg Karmel stond en het opnam voor de eer van God. En daarna is hij erbij gaan zitten, bij gaan liggen. Ja, maar als je gaat zitten, breng je jezelf dan niet in de problemen? Breng je jezelf dan niet in de verleiding om misschien wel door iemand die voorbij komt uitgenodigd te worden om bij die ander te gaan zitten, eten en drinken? Iemand die gewoon ziet dat je moe bent en honger en dorst hebt en gastvrij is. Nou, dat een verleiding is, dat blijkt wel. Want wat gebeurt er? Die oude profeet uit Bethel, die hoort van zijn huisgenoten wat die jonge man heeft gedaan en wat hij heeft gezegd en geroepen bij dat altaar tegen Jerobeam en de afgodendienst. Hij hoort het allemaal aan. En wat doet hij dan? Dan reist hij die jonge boodschapper na. Met welke bedoeling? Om met hem te gaan zitten. Nee, niet onder een boom. Nee, in zijn huis, in Bethel. Kijk, als hij die man God ziet zitten onder de boom, dan gaat hij er niet naast zitten, maar doet hij er alles aan om hem mee te krijgen naar zijn huis in Bethel, om daar te gaan zitten. Dat is toch wel heel apart, dat valt op. Waarom wil hij dat nou zo graag? Als hij van hart tot hart wil spreken met die jonge godsman, kan dat toch ook wel onder die boom? Waarom wil hij zo graag zitten in dat huis in Bethel? Heeft dat niet hiermee te maken? Dat hij heeft gehoord dat de godsman niet wilde eten met de koning in zijn huis. En wil hij nu dan aan Bethel laten zien: kijk eens, de koning is het niet gelukt hoor, om hem aan tafel te krijgen. Maar mij is het wel gelukt. Wij kunnen het heel goed vinden met elkaar. Wij zitten als profeten op één lijn. Wil hij misschien op deze manier de gunst en het respect van de bevolking van Bethel krijgen? Kijk, in deze geschiedenis krijgt dat zitten in het huis, aan tafel gaan bij de ander in Bethel, heel veel nadruk. Dat mag deze jongeman absoluut niet doen. Maar waarom niet? Wat is er nou zo erg aan om even bij de koning aan tafel te gaan of bij een nalatige profeet aan te schuiven? Het punt is, de profeet die moet met woorden en daden, in dat wat hij doet en niet doet, laten zien hoe God tegen Bethel aankijkt. Denk even mee. Nou heeft die jongeman gepreekt. En heeft het oordeel aangekondigd. Tegen het altaar. En hij heeft gezegd: God keurt jullie eigenwillige godsdienst af. Daar kan God zijn zegen niet over gebieden. En dat is onderstreept door tekenen, hè? De arm met stijf van de koning. Het altaar is gespleten. Maar nu moet die jonge boodschapper ook zelf een teken zijn. Door te weigeren in Bethel te blijven, door te weigeren om daar in huis te gaan en met anderen te gaan zitten. De boodschap is: God kan niet in Bethel wonen. Hij kan daar niet zijn waar de zonde bewust wordt gedaan. Hij kan geen gemeenschap hebben met de werken van de duisternis. En als die boodschapper nou toch meegaat en het huis binnengaat en aan tafel gaat bij iemand, dan is dat eigenlijk die hele boodschap die hij heeft gebracht ontkrachten. Ja, kijk, die profeet heeft dat nou allemaal wel gezegd, maar kijk eens, daar zit hij hoor, aan tafel. En voor alle duidelijkheid, in het Oude Oosten aan tafel gaan, de maaltijd samen gebruiken, is een teken dat je vrienden van elkaar bent. Daarom vonden de fariseeën het ook zo erg dat de Heer Jezus bij die tollenaar in huis ging om daar te eten. Ze zeiden, die meester van jullie, weet je wel wat hij doet? Die is een vriend van hoeren en tollenaren. Dat was voor hun het bewijs dat de Heer Jezus aan hun kant stond, aan de verkeerde kant stond. En als die jonge profeet nou naar binnen gaat bij iemand in Bethel, dan zegt hij daarmee, oh, ik heb wel van alles gezegd, maar zo'n vaart zal het niet lopen. Je moet het ook allemaal niet zo serieus opnemen. God hoeft je niet zo serieus te nemen. Die oude boodschapper, die nodigt hem uit om bij hem thuis te gaan zitten. Ah nee, zegt de jonge boodschapper opnieuw, dat kan niet. Hij lijkt wel wat minder stellig te zijn, hè, dan tegen Jerobeam. Want tegen Jerobeam zegt hij, al gaf u de helft van uw huis aan mij, ik ga absoluut niet met je mee. Nu zegt hij ook wel, nee, ik kan niet met je meegaan, maar het lijkt erop alsof hij toch wat minder resoluut is. En dat blijkt ook wel, want hij laat zich overhalen. Hij laat zich overhalen door die oude man. Want die zegt, ja hoor eens, ik ben ook een profeet en een engel heeft tegen mij gezegd dat je met me mee mag. Hij laat zich overhalen. Dan zeg je misschien, ja dat kon hij toch ook niet weten. Oh, het is toch wel opvallend. Dat die jonge man niet vraagt aan die profeet uit Bethel, ja oké, dat zeg je nu wel, maar wie ben jij? En waar was je eigenlijk toen dat altaar van Jerobeam ingewijd werd, erop geofferd werd? En ik kan wel zeggen dat een engel van God jou een boodschap heeft gegeven. Maar zou die engel dan mij, de persoon in kwestie, ook niet opzoeken en een boodschap geven? En zou de Heere die tegen mij zo nadrukkelijk heeft gezegd, niet aan tafel gaan hoor, bij iemand daar in Bethel, zou die nu zijn opdracht in één keer veranderd hebben, terwijl de situatie in Bethel niet veranderd is? Zegt hij dan de ene keer ja en de andere keer nee? En jij nodigt me uit aan tafel. Ja, dat zou ik fijn vinden. Ik ben moe, ik heb dorst, ik heb honger. Het past heel goed bij mij wat ik wil. Maar daarom vind ik het zo gevaarlijk. Dat is een verleiding voor mij om met je mee te gaan. En ik ben er niet van overtuigd dat het van God is. Geef me even de tijd, broeder, om contact te zoeken met mijn God. Ik wil het van hem horen. Ik ga vragen wat zijn wil is. Of ik echt met je mee mag gaan. Maar nee, dat zegt die man Gods niet. Hij laat zich overhalen. Zie je wat hier gebeurt? Kijk, die eerste verzoeking, die kwam van Jerobeam. Die werd afgewezen. Nu komt de tweede verzoeking. Nu komt de boze voor de tweede keer. Een beetje anders, hè? Een beetje listiger dan de eerste keer. En op een ander moment. Op het moment dat hij erbij is gaan zitten. Wat kunnen wij op dit punt hiervan leren? Nou, als je de Heere lief hebt, hem volgt en heel moedig bent geweest, dat je toch eigenlijk maar heel zwak bent en blijft in jezelf. Herken je dat? Toen je ontving een bemoediging uit de hemel. En je werd werkzaam met de belofte van God voor zijn aangezicht. En je zag je eigen zonde en je worstelde om vrede. Je was verlegen om de verzoening. En het dreef je uit naar de Heere. En je hield een lege hand op. En je mocht misschien wel na veel strijd gelovig jezelf toevertrouwen aan de Heere. En je werd bemoedigd door hem. De hemel ging open. De Heere kwam over. Een preek raakte je. Psalmwoorden zong je met blijdschap mee. Je ontving een rijke avondmaalzondag. En het jubelde in je. En misschien kwam het wel tot uiting. Ik lig voor Gods rekening. Wat is God goed? Er was nabijheid, liefde, blijdschap. En je getuigde van Gods goedheid. Je sprak bij wijze van spreken iedereen aan. Je was moedig. Je schaamde je niet voor het evangelie. Er was een teer, nauw, aanhankelijk leven met God. Gods woord was eten en drinken voor je. En de boze die je probeerde te verleiden, die wees je zo de deur. Je zei nee tegen de zonde. Maar toen kwam er een moment dat je je eenzaam voelde. Verlaten. Leeg. Moe. En daar speelde de Satan handig op in. Hij zocht je op. Hij verleidde je. Misschien wel met hele mooie, goed klinkende woorden. Maar hij pakte je op je zwakke plek. En hij benutte dat zwakke moment van je. Je hoorde het stemmetje, hè, van binnen. Nou ja, is het dan ook echt zo erg om eens een keertje... Hier zou God toch ook wel begrip voor hebben, want... En je ging niet in gebed. En je opende niet de Bijbel. En je ging geen psalm of geestelijk lied zingen. Je nam de toevlucht niet tot de Heere. Waar je eerder heel duidelijk nee zei. Liet je je meevoeren. Heb je dat wel eens gehad? Of zit je er middenin? Wat moet je dan doen? Teruggaan. Terug. Naar je heiland. Terug. Naar je zalig maken. Terug. Naar hem die ook verleid werd. En die ook op zijn zwakke plek werd aangevallen toen hij in de woestijn was door de boze. Maar hij bleef staande. En in de kracht van de geest wees hij de tegenstander de deur die hij met mooi klinkende woorden opzocht. Resoluut wees hij hem 1, 2, 3 keer op het woord. En hij zei, wat je zegt, dat klopt niet. God heeft het anders gezegd. Hier staat geschreven. Nou zouden wij die Heilige Geest niet nodig hebben. De Heilige Geest die kracht heeft en kracht geeft in de strijd tegen de boze. De Heilige Geest die ondersteunt. De Heilige Geest die wijsheid en inzicht geeft in het woord van God. De Heilige Geest die gehoorzaam maakt. De Heilige Geest die leert schuilen en wegkruipen onder de vleugels van de Heer Jezus. De Heilige Geest die brengt onder die vergevende handen van de Heer Jezus. De Heilige Geest die leert wandelen op de goede weg en ons ook weer terugbrengt en houdt op die goede weg. De Heilige Geest... Die ons wil helpen om woorden en daden één te laten zijn. Kijk, daar zit hij, die jonge boodschapper. Hij heeft zijn zitplaats gevonden onder een boom. Even later zit hij samen met die oude profeet in het huis in Bethel. Daar zitten ze samen. En dan... Dan brengt die oude man, die jonge boodschapper, zijn doodsbericht. De Heere die gebruikt die oude man om een boodschap over te brengen. En de boodschap is, jij bent ongehoorzaam geweest aan God. En als straf zul je niet begraven worden in een familiegraf. Niet begraven worden in een familiegraf, Het is een geweldige oneer in die tijd. Niet begraven worden in een familiegraf zou ook zomaar kunnen betekenen dat hij komt te overlijden op een behoorlijke afstand van de plek waar het graf van zijn voorvaderen is. Omdat op dezelfde dag van je dood de begrafenis al plaatsvond. Maar als je ver uit de buurt bent kun je niet meer op die plek begraven worden. Die jonge boodschapper krijgt zijn doodsbericht. En wij zitten met vragen. Waarom wordt die jonge man nou gestraft en die oude man niet? En hoe moet je überhaupt tegen die oude man uit Bethel aankijken die liegt en bedriegt om zijn eigen hartje te redden. En die dan toch nog weer door God wordt gebruikt om een boodschap door te geven. vragen. Waar we niet zo 1, 2, 3 makkelijke antwoorden op kunnen geven. Zie je ze zitten? Kijk, daar zitten ze bij elkaar aan tafel. Die oude man heeft gesproken. Heeft het eten nog lekker gesmaakt? Hebben ze nog veel met elkaar besproken? Kijk, die jonge man staat op en gaat terug naar huis. Onze laatste gedachte, een rustplaats. De jonge boodschapper die gaat terug naar Juda. En ineens is daar een leeuw. Die op de weg op hem afkomt en hem doodt. Hoe komt die leeuw daar? Die is door God gestuurd. God zet zijn schepping in om het oordeel te voltrekken. Dat doet hij vaker, hè? Als de profeet Elisa wordt bespot, stuurt God beren. Als de Israëlieten mopperen op God, stuurt God giftige slangen. Nu stuurt God een leeuw. En die leeuw die doodt die man niet omdat hij honger heeft, of omdat hij zich bedreigd voelt. Want kijk maar, het lichaam van die dode jonge boodschapper ligt op de grond. Die leeuw verscheurt het lichaam niet, eet het lichaam niet op. En de ezel waar hij op zat, die staat er rustig naast. Dat is vreemd. Dat is heel vreemd. Je zou verwachten dat die ezel al balkend met de staart tussen de poten wegrent. Maar nee, die ezel blijft staan. God laat hem staan. En aan alles is te merken. Hier is iets ongewoons aan de hand. Hier spreekt God. God stelt een teken. En dat is wat die oude boodschapper in Bethel door heeft. En wat doet hij? Hij brengt het lichaam van deze jonge man naar het graf. Naar zijn laatste rustplaats. Wat laat dat zien? Dat laat zijn betrokkenheid op die jonge man zien. Zijn respect voor die jonge man. Zijn verantwoordelijkheid die hij voelt voor die man. En staand bij het graf roept hij het ook uit. Ach, mijn broeder. Ja, zeg je, dat kan hij wel zeggen. Maar ondertussen is het zijn schuld. Heeft hij erin geluisterd? Ja. En toch kan het zijn dat die jonge profeet bij alles wat er gebeurd is door God gebruikt is om die oude profeet weer op zijn plaats te brengen. Het is toch wel opvallend dat hij wil dat die jonge profeet in zijn graf wordt begraven. En dat hij aan zijn kinderen duidelijk maakt, straks moet je mijn lichaam bij hem in het graf leggen. En je vraagt je af, waarom wil hij dat? Nou is het niet omdat hij vast gelooft dat de woorden van deze jonge profeet uit gaat komen. Dat het altaar straks gebruikt gaat worden om de beenderen van de priesters op te graven en te verbranden. Is dit uiting van geloof van deze oude man dat hij bij die jonge profeet in het graf wil leggen, wil liggen? Of is het meer bijgeloof? Hoe dan ook, de jonge godsman wordt begraven nadat hij is gestraft door God. En nee, ik geloof niet dat hij is gestraft met de eeuwige straf. De straf die hem wordt aangezegd gaat niet verder dan jouw lichaam wordt niet begraven in een familiegraf. Dat is wat anders dan dat er wordt gezegd, je mag het koninkrijk van God niet binnengaan. En ook na zijn ongehoorzaamheid wordt die jonge man steeds weer opnieuw man Gods genoemd. Misschien kun je deze situatie vergelijken met die van Mozes, die andere man Gods. Mozes was ook ongehoorzaam. En Mozes kreeg ook straf. Hij mocht het beloofde land niet in. En ondanks dat Mozes het beloofde land niet in mocht gaan, geloven we toch wel dat hij het beloofde land mocht binnengaan. Zou dat ook niet gelden voor deze jonge man uit dat tweestammenrijk? Kijk, daar is zijn graf, zijn laatste rustplaats. En God waakt over zijn beenderen. Want het komt uit wat hij heeft gezegd. In 2 Koningen 23, vanaf vers 16 kun je lezen over Josia, waar hij het over heeft gehad aan het begin van dit hoofdstuk. Hij laat de beenderen van de priesters opgraven. Ze worden verbrand op het altaar. En dan zegt Josia, maar dat, wat is dat voor een herinneringsteken? Wat is dat voor graf? En dan zeggen ze, maar dat is het graf van die jonge profeet, die man Gods uit dat 2-stammenrijk. En dan zegt Josia, laat dat graf dicht. Dan blijft het graf geheiligd. Ondertussen is het graf de rustplaats van deze man. Een teken voor Bethel. Dien de Heere alleen. Gehoorzaam hem. Ondertussen is dit graf een aansporing voor ons. Om heilig te leven voor God. Maar zeg eens, hoe staat u tegenover de Heere? Is dat niet de kernvraag? Hoe sta je nou tegenover God? En hoe leef je je leven voor het aangezicht van God? Kijk, als ik de Heere niet lief heb. Als ik hem niet gehoorzaam. Dan is het nog genadetijd. Dan is er bekering mogelijk. En daarom verspeel de kostbare genadetijd niet die de Heere je geeft. De Heere wil je redder zijn. En als Hij je redder werd, dan geloof ik niet dat u durft op te staan vanmiddag. Om te zeggen, de Heere mag wel blij zijn met mij. Als je eerlijk bent, hè, als je eerlijk wordt gemaakt door de Heilige Geest, dan zeg je, Heere, wat bent u eindeloos goed voor mij. En wat bent u zo geduldig met mij. Ik die zoveel kwaad tegen u bedreef en nadat u mij opzocht en genade gaf, ben ik zo makkelijk weer ongehoorzaam. Gaat het zo makkelijk weer om mezelf? Gooi ik het zomaar op een akkoordje met de wereld en met de Satan? Strijd ik lang niet altijd de goede strijd. Ik ben geen haar beter dan wie dan ook, maar ik mag er nog zijn. En u wilt nog met mij verder. Nou zeg eens, aan wie is dat te danken? Dat is toch alleen maar te danken aan hem die heeft gezegd, ik heb voor u gebeden. Dat u geloof niet ophouden. Dat is toch alleen maar aan hem te danken die u vasthoudt met de kabels van eeuwige liefde. Aan wie is het te danken dat ik thuis mag komen? Aan wie is het te danken dat ik de eeuwige rust mag binnengaan? Dat is te danken aan hem, de Heer Jezus Christus, de boodschapper van God, de man Gods. Het vlees geworden woord. Hij werd gezonden naar het nieuwtestamentische Bethel. Naar Bethlehem. Naar een zondige wereld. En hij ging gehoorzaam. Doen wat de Vader hem opdroeg. Het was zijn spijze en drank. Om de wil van zijn Vader te doen. Juist daarom ging hij aan tafel. Met zondaren. Ging je het huis van die tollenaar binnen om daar te eten en te drinken met hen. Zo maakte hij zich één met de zondaar. Om in die weg verzoening te verdienen, verlossing te bewerkstelligen. Nee, hij struikelde nooit. Hij heeft de straf gedragen die mij de vrede brengt. En ik kan alleen op kosten van hem zalig worden. Hem. Hoor je dat? Hem hebt u nodig. Heb je dat door? Ging je dat zien? Hij is zo gepast, zo noodzakelijk, zo dierbaar. Hij wil met je ruilen. Hij zegt, kom, geef mij jouw zonde. Dan krijg je mijn gerechtigheid en ook mijn heiligheid. Weet je wat professor Wisse zo mooi heeft gezegd, hij zegt, als mijn schuld op Jezus wordt gelegd, sterft hij. En als Jezus gerechtigheid op mij wordt gelegd, sterft de zonde. Begrijp je? Dan word ik geroepen onderweg naar huis om heilig te leven. En dan mag ik vandaag op zondag rusten, leren rusten van mijn boze werken. En als ik begraven word en naar mijn laatste rustplaats wordt gebracht, ja, dan komt er een moment dat mijn graf zal opengaan. En ik zal opstaan. Dan zal ik met ziel en lichaam die grote rustaanbrenger ontmoeten. En die eeuwige rust binnengaan, want er blijft dan een rust over voor het volk van God. Dan zal ik zonder valse toon hem roemen. Dan zal ik roemen in vrije gunst alleen. Want dat ik mag thuiskomen, dat is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen.